bij ons in de studio zit Willem. Willem van den Panghazen. U bent actief bij de Friends of Mother Earth.
Friends of the Earth.
Of the Earth. Of broer, moeder, aarde enzovoort. We kennen die mannen wel. Jij bent een heel gelukkige mens, want gisteren is iets gestemd in verband met gruwelijke dingen. Ik wist niet, het bestond uranium.
Wapens.
Ja, in de micro praten.
Vertel. Dus woensdag in de Kamer, dus de Federale Kamercommissie van Defensie, is er dus unaniem beslist om dus munitie, het gaat dan over projectielen die afgeschoten worden door tanks en door vliegtuigen en die een staaf bevatten die bestaat uit verarmd uranium, om dat soort munitie en ook bepansering die dergelijk materiaal bevat, om dergelijke zaken dus in België te verbieden. Eigenlijk was ik wel verbaasd dat er een unanimiteit was, dus om dit goed te keuren. Omdat enkele dagen voor de stemming had ik, zowel ik als de volksvertegenwoordiger van der Malen, hadden nog het idee dat er dat het een beetje kansje boordje ging worden. Mm-hmm. Maar ik denk dat dus de doorslag gegeven heeft, dat is dat het feit dat er in de wetenschappelijke wereld over veel deelaspecten van onderzoek nog onzekerheden bestaan, en dat er zo'n beetje twee scholen bestaan. De ene zegt het is vrij schadelijk en weet nog niet alles, misschien is het zelfs nog schadelijker, terwijl dat er een andere strekking is die zegt van het valt allemaal nog wel mee, want het gaat over lage radioactiviteit en zo.
Ja. U hebt daar, terwijl u natuurlijk heel boeiend naar Etienne Schoppen aan het luisteren was, hebt u een heel dik boek bij, en dat boek is getiteld, mag ik zien? Depleted Uranium Properties, Uses and Health Consequences. En je hebt dat natuurlijk uitgelezen. Wat zijn de consequenties? Voor wat wordt dat eigenlijk gebruikt? Wie gaat er nu met uraniumkoppen op wat schieten?
Het heeft niks te maken met nucleaire wapens.
Is daar de militaire nut van?
Het militair nut is dus dat met dergelijke projectielen, die dus afgevoerd worden door tanks en door bepaalde gevechtsvliegtuigen, heeft men het voordeel om dus panzervoertuigen gemakkelijk, effectief te kunnen doorboren. Het is gebleken dat in de Eerste Golfoorlog van 1991 dat een heel effectief wapen bleek, mm-hmm, om de Iraakse tanks dus eigenlijk buiten werking te stellen.
Ja.
De propaganda heeft daar eigenlijk op ingespeeld om te zeggen van kijk, dat mag zeker niet uit het arsenaal genomen worden, dat soort wapens, omdat die zo effectief zijn. Maar nu blijkt wel dat sinds 2003 heeft het Amerikaans leger een contract met een Californische firma, die dus onderzoek doen om een nieuw soort van panzerdoorborend projectiel te maken, waarbij geen verarmd uranium gebruikt wordt. Mm-hmm. En dus de eerste testen blijken dus gunstig te zijn, dat het dus ook even gemakkelijk panzers kan doorboren. En dat is dan een projectiel dat gemaakt is met een ander metaal, met wolfraam, een bepaalde wolfraamlegering waarvan de atoomstructuur veranderd is. Ja. Dus er bestaat een alternatief eigenlijk. Maar waarschijnlijk gaat het Amerikaans leger en ook het Engels leger, want die hebben ook zo'n wapens in stok, ze gaan die wapens blijven gebruiken bij volgende oorlogen tot in de stok op is. Mm-hmm. En er zijn grote stoks aangelegd, vooral door de Verenigde Staten. Nu, de gevolgen zijn dus als een projectiel een metalen object, dus vooral panzerplaten, met een hoge snelheid raakt, mm-hmm, dan gaat een deel van dat verarmd uranium transformeren in heel fijne stofdeeltjes. En die fijne stofdeeltjes kunnen dus via inademing, via opname van voedsel of van water.
Zijn die kankerwekkend, carcinogeen of voor de mens?
Je haalde dat boek aan. Het is een boek van een aantal wetenschappers. Het is de eindredactie van Alexandra Miller. En dat is een radiobioloog die werkt ze voor een instituut dat eigenlijk deel uitmaakt van het Pentagon. Maar zij doet al 11 jaar onderzoek en zij heeft dus labotests gedaan met knaagdieren, dus vooral op ratten. Mm. En ook op cellen, menselijke cellen, die dus in leven gehouden worden, zal ik zeggen, en dan blootgesteld worden aan verarmd uranium. En het blijkt dus dat er verschillende effecten zijn, zowel op het zenuwstelsel van de mens, dat er ook onomkeerbare schade kan toegebracht worden aan het genetisch materiaal van de mens. Mm-hmm. Ook mutagene effecten en verschillende soorten van kankers, onder andere longkanker. Omdat dus blijkt dat bepaalde van die deeltjes die je inademt, kunnen voor zeker 20 jaar in de longen verblijven.
Ah, ja. Er was ook sprake van dat er een aantal soldaten, Amerikaanse soldaten, toch problemen hebben gehad. De ziektebeelden zijn ontwikkeld en die dat toeschrijven aan het gebruik onder meer van die wapens. Of is het verkeerd?
Ja, het is eigenlijk zo dat er een adviescomité in Amerika bestaat van een aantal wetenschapsmensen die dan de ziektes van golfveteranen hebben onderzocht. Die dus de verschillende oorzaken hebben nagegaan. En in de golfoorlog dus van 1991 zijn er verschillende factoren geweest die maakten dat er enkele honderdduizenden soldaten van het Amerikaanse leger ziek zijn teruggekomen, dus thuis.
Dat is toch een heel grote populatie. Dat is behoorlijk wat, hè?
Ja, maar het is heel moeilijk om te zeggen van... het zou een beetje overdreven zijn van te zeggen... Het ligt nu allemaal aan verarmd uranium. Omdat er verschillende factoren zijn. Dus die soldaten hebben bij het vertrek naar het slagveld... hebben zij verschillende vaccinaties gekregen. En het blijkt dat die verschillende vaccinaties ook inwerken op elkaar. En dus een soort van even effect geven... daarnaast zijn er natuurlijk op slagveld ook andere factoren zoals de bombardementen op chemische bedrijven, mm-hmm. waar dat dus ook chemicaliën...
Het is moeilijk de factoren te isoleren.
Het is heel moeilijk, er is nog heel weinig onderzoek gebeurd op de interactie tussen verschillende chemische, radioactieve factoren. Maar het is, men veronderstelt wel dat verarmd uranium is niet alleen radioactief, maar ook het is een zwaar metaal, dus het is ook chemisch toxisch en daardoor blijft het ook, het gaat zich ophopen in het menselijk lichaam. En er kan ook een interactie zijn tussen de radioactieve straling, dus alpha, beta en gamma, en dan de chemische aard.
Je zit een ingenieur bij ons, dus je kent
alle kaarten. Wel, dat is niet in die rol dat ik u zal aanspreken. Het is, jullie hebben het niet over... de burgerbevolking gehad, waarschijnlijk.
Ja, ja, ja.
Of toch wel. Het is omdat ik las het boek van Rudy Franks van het Front Geen Nieuws over de recente, nog steeds aanslepende golfoorlog. Dus hij was voor de val van Saddam, is hij in 2003 heeft hij zich laten rondleiden in de streek rond Basra. En men heeft hem daar hospitaal getoond van alle soorten misvormde kleine kinderen en zo. Dus zijn er gegevens bekend van de burgerbevolking en de impact ervan? Want dat zou dus ook door die uraniumwapens gekomen zijn.
Ja, ja.
Dus hij vroeg zich af van, is dat nu gewoon media misvorming door Saddam, dat was bekend voor natuurlijk, of is er effectief een probleem, want hij stelde zich dus gewoon in het boek de vraag van,
het is heel moeilijk te zeggen wat het juiste impact geweest is van verarmd uranium op de ziekten die daar ontstaan zijn en de misvormingen en zo. Omwille dus van de verschillende factoren. Nu, het regime van Saddam heeft dat misschien ook wel een beetje als een propagandamiddel gebruikt, maar...
Ja, misschien terecht. Ofwel zijn die kinderen, hebben ze die van een ander stuk van het land gehaald, bij wijze van spreken, maar ofwel was het
maar
effectief terecht.
In ieder geval, wat er bijvoorbeeld in dit boek staat, is dat er geen epidemiologische studies zijn met een duidelijk besluit van, kijk, die ziektes zijn nu echt te linken aan de factor verarmd uranium. Maar het is wel zo dat de laboratoriumonderzoeken, dus die ze dan doen op knaagdieren, en dat is een model dat bruikbaar is, dat je kunt extrapoleren naar de mens toe, alleen naar wat er gebeurt met de mens, dat er daar dus wel verschillende ziektes geconstateerd worden, dus van verschillende kankers die ontstaan.
Maar zijn er eigenlijk wel grootschalige onderzoeken gedaan onder de burgerbevolking, want Amerikanen telden ja, zelfs ja, ja, niet, ze telden niet de burgerslachtoffers.
Ik kan misschien zeggen, er zijn een paar, dat is dan niet van Irak, maar dus om een voorbeeld te geven van van een soldaat eigenlijk, of een National Guardsman in Amerika, die dus ziek geworden is. In 2003, toen hij dus terugkwam van...
Maar dat zijn dan Amerikaanse soldaten?
Ja, ja, ja.
Maar niet de burgerbevolking in, waar is het daar, in Servië of in...
Dat komt omdat in Balkanlanden of in Irak zijn de mogelijkheden om je te laten onderzoeken. Het is ten eerste zijn dat duur onderzoeken.
Ja, ja, ja.
Dat is al een struikelblok voor veel mensen om zich grondig te laten onderzoeken, om met zekerheid vast te stellen dat ze besmet zijn door verhard uranium. Zo'n test kost al gemakkelijk 40.000 Belgische frank, als ik nog in oude...
Ja, maar dus eigenlijk is het niet echt gebeurd, op grootschalige manier
gebeurd. Het is niet grondig onderzocht. Ja. Die soldaat wat ik van spreek is Gerard Matthew, die heeft dus een kind dat geboren is met een rechterhand waar alle vingers van ontbreken. Die heeft ook een proces ingespannen tegen het Amerikaanse leger en het ook gewonnen. Mm-hmm. De rechter heeft dus gezegd dat er de grove nalatigheid was van het leger en zo. In het onderzoek naar hem dus, dat ze van alle procedures die normaal zijn hebben achterwege gelaten enzovoort.
Ja, ik heb een vraag, het is niet alleen de Verenigde Staten, je hebt al gezegd Groot-Brittannië, zijn nog andere landen die wapens hebben, Frankrijk of Rusland landen met serieus leger dus.
Ja, dus je hebt in Frankrijk die hebben het arsenaal, Engeland ook Saoedi-Arabië, er zijn 19 landen eigenlijk, dus met op kop Verenigde Staten. Duitsland niet, Nederland ook niet.
En de Russen?
De Russen ook wel, ja.
Je bent wel.
India.
Ja, dat zijn toch allemaal serieuze. En nu, dat wetsvoorstel is aangenomen, dat is ingediend. Wat is de consequentie daarvan?
Consequentie is dus...
Maar België is maar een klein spelertje, heel dat NAVO en weet constructies allemaal.
De rol van België zal nu zijn van deze beslissing dus eigenlijk te gaan promoten. Dus als eerste land in de wereld kunnen we nu gaan zeggen van kijk, in België is het mogelijk om dat te verbieden. En kunnen we aan andere landen gaan vragen om dezelfde weg op te gaan. Er is nu wel voorzien in de tekst van de wet dat er nog wel 2 jaar, dus na de publicatie in het Staatsblad, zal pas de wet van kracht worden. En dat is eigenlijk een compromis binnen de verschillende partijen die het goedgekeurd hebben, om te bekomen dat die tijd kan gebruikt worden om verder nog schikkingen te treffen, ook met de bondgenoten, omdat... Er was een probleemstelling van, kijk, wij verbieden dat nu, maar wat gebeurt er dan met de Belgische soldaten als zij moeten opereren in NAVO-verband of in VN-verband, omdat dan als dergelijke wapens gebruikt worden, dus in oorlogssituaties of bij vredeshandhaving, wat gaan we dan, wat kunnen die Belgen dan doen, moeten we die daar dan van onttrekken of niet?
Nu, het voorstel is erdoor, het is tot uw eigen verbazing bijna.
Ja.
Wat gaan jullie nog verder over de publieke opinie? Waar kunnen mensen terecht die daar geïnteresseerd zijn in toch een vrij complexe materie?
Ze kunnen terecht op de website van Friends of the Earth, Vlaanderen. En dat is dus www.mothereearth.org/diu. En ook, er is ook een internationale coalitie, dat is een andere website, www.bendepletedurenium.org. Dus daar kunt je de meeste informatie vinden.
Willem, bedankt.